Mooi citaat om nog even aan te knopen bij die troonwagen. En dan gaan we zien dat we eens wat verder komen in Ezechiël. Die Merkava, die wagen van de troon. Ezechiël is de profeet aan de grens van de ballingschap. De grens van de verbanning. En hij geeft het beeld van de hemel mee voor de mensen die zonder zichtbare tempel verder moeten. Ja, die mensen moeten verder zonder tempel. Dus ja, wat heb je dan nog? Die tempel blijft achter, is in brokstukken gevallen. En dan zegt Ezechiël, nou zal ik je de hemel meegeven in plaats van de tempel. Ja, die raderen. Was wel mooi in de pauze, toen zei een uit uw midden, ja, dat zijn ook de raderen van de klok. Dat is ook een mooi beeld. Zoals die radertjes van de klok ook in beweging gaan en de tijd aangeven. Dus dit is nog een mooie aanvulling. De beste dingen ontdek je vaak in de pauze. En inderdaad, de rabbijnen zeggen ook, het meest heb ik geleerd van mijn leerlingen. Dus die troon, daar zit een goddelijk wezen en dat is die oorspronkelijke Adam. En men moet niet denken dat het hier overdrijvingen betreft of een ergerlijke blasfemie. Dit is geen godslastering, maar je beseft hoe hoog de mens is geplaatst als schepsel naast God in zijn beeld en gelijkenis, opdat de mens één met God zal worden. De Adam Kadmon wordt meestal ook identiek gesteld met de Messias. En dat laat zien dat de oorsprong van de mens dus ook in de Messias zijn wortel heeft. De oorsprong van de mens ligt in de Messias. Want dat is ook een oer-Hebreeuwse, oer-Joodse gedachte. Dat de naam van de Messias is een van de zeven zaken die er al waren voor de schepping. En dus daar ligt uw wortel. Je oorsprong ligt voor de schepping. Oh, dat is allemaal nog de alef. Dat is nog voordat de beet begint, voordat Genesis een aanvang neemt. Oh, wij moeten af en toe maar weer eens wat meer denken vanuit voor Genesis. Pre-genetisch, prehistorisch, ja. Daar liggen je wortels. Dat is, je wortel ligt in de Messias. Ieder mens leeft ook daar. En het is zaak dat de mens zich dat bewust wordt. En dan is daar die vonk die overspringt. Dat wordt daar ook verteld, die vonk uit het noorden. En dan komt die vleugel in beweging, zodat die engel de weg kan gaan door de werelden op en neer. Niet belemmerd door de zwaarte en niet gevangen in de materie. Ja, want het leven hier op aarde is vaak heel zwaar. Oh, de zwaartekracht. Alles trekt naar beneden, alles trekt aan je ziel en aan je geest. Oh, maar Ezechiël begint met die vleugels. Die vonk waardoor die vleugels in beweging komen. En daarmee wordt een nieuwe dag gewekt. Ja, daar zou je nog heel veel over kunnen peinzen om dat verder eens te doordenken. Hier zitten ook nog 10 preken in. Ah, dus die vonk moet komen uit het noorden. Dat is het wonderlijke. Het komt van een gebied waar je het niet zou verwachten. Denk je nou, het licht komt uit het oosten. Ja, de zon. En het zuiden, Yamin, dat is ook de goede kant. De rechterhand. Maar die vonk komt nou juist uit het noorden. God zegt, daar ga ik wonen. En Vanuit dat noorden springt die vonk over en die raakt de vleugel van Gabriël. En dan, dan komt de zaak aan het rollen, om in de beeldtaal te blijven. Ja, en verder dan. Ja, want dan komt Ezechiël 2, dan wordt hij geroepen. Nou, dat heb ik in de tijd allemaal eens uitgewerkt. Ja, dat is een heel verhaal, dat staat ook bij Neher. Ezechiël 2, dat God tot hem gaat spreken. En wat moet hij zeggen? Ko Amar Adonai Elohim, 4 woorden. Zo spreekt de Heere Heere. Maar hij zegt niks. En dan komt dat hele proces dat God hem gaat roepen en hij zwijgt. Hij blijft maar zwijgen. Een profeet spreekt niet makkelijk. En dan op het laatst, helemaal aan het eind van hoofdstuk 3. Oh, weet je wat Adonai dan doet? God heeft hem ook nog een keer verplaatst. God zegt, nou, als ik je nou eens overplaats, misschien kun je dan spreken. Ander uitzicht kan soms heel veel doen. Helpt ook niet. Ezechiël blijft met stomheid zitten. En dan helemaal aan het eind van Ezechiël 3. Dan komt God in zijn stilte. God zegt, nou dan kom ik in jouw zwijgen. Dat is eigenlijk het diepste, het mooiste. Dat God zegt, als jij dan niet kunt spreken, dan zal ik in jouw stilte komen. Dan zal ik binnenkomen in die kamer waar jij zwijgt. Dat is dat gedeelte vanaf hoofdstuk 3, vers 22. Sta op, ga uit in de vallei. En dan gaat hij de vallei in, vers 23, de Kavod Adonai stond al daar, gelijk de Kavod die ik gezien had bij de rivier van lang geleden. En ik viel op mijn aangezicht. En vers 24, de Ruach kwam in mij, diezelfde Ruach uit hoofdstuk 1. En hij zeide tot mij, ga en sluit u op binnen in uw huis. En dan zullen ze u binden met touwen. Vers 26, en gij zult niet uitgaan. En ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven. En gij zult stom zijn. Gij zult hun niet zijn tot een bestraffer. Want ze zijn Beit Meri, Haus Widerspan. Huizen weerspannigheid. Maar als ik met u spreken zal, zal ik uw mond open doen. En gij zult tot hen zeggen, Ko Amar Adonai Elohim, 4 woorden. Wie het hoort, die horen. Wie het laat, die laten het. Want ze zijn huizen weerspannigheid. Zie je, God zegt, ik zal uw tong doen kleven aan uw gehemelte. Dan kom ik in jouw zwijgen. God zegt, dan zal ik in jouw zwijgen. Oh, ik denk dat gaat heel diep. Dat is het zwijgen van God in Ezechiël komt. Dat is nog een laag dieper dan alleen maar, ja, ik zeg niks. Maar God in mij zegt niks. Dat is wat Ezechiël meemaakt. Kleeft je tong aan je gehemelte. Dan zeg ik, wil wel wat zeggen. Maar zelfs dat kun je niet uitbrengen. Dus Ezechiël krijgt deel aan het zwijgen van God. Zie je, hij is inderdaad op de grens van zwijgen en spreken. Nou, dan wordt hij geroepen. Op deze manier wordt hij geroepen. Door het zwijgen heen. Ja, nu een paar van de hoofdlijnen. Maar die hoofdlijnen kun je soms vinden in een detail. Hoofdstuk 8 tot en met 11, dat is weer een afgerond geheel. 8, 9, 10, 11. Dat is dat God afscheid neemt van de tempel. Dat is heel aangrijpend. God zegt, nou ga ik weg. Dus boven hoofdstuk 8 tot en met 11 zou je kunnen schrijven de ballingschap van de eeuwige. Hij gaat weg. Kijk maar in hoofdstuk 10. In hoofdstuk 10, daar komen ze weer, die 4 raderen. Die keruvim, vers 9, 4 raderen. En dan vier aangezichten in vers 14 en vers 15. Die keruvim hieven zich omhoog. Het was hetzelfde gaya, hetzelfde levende wezen dat ik gezien had bij de rivier van lang geleden, Kevar. En dan vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel van het huis weg en stond boven de keruvim. En dan staan ze, zegt vers 19, aan de deur van de oostpoort. Moet je even onthouden, want dat hebben we nog weer nodig voor later. Aan de deur van de oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid des Heren van de God van Israël was bovenover hen. En dan aan het eind van hoofdstuk 11, vers 23. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. God gaat vertrekken. God neemt afscheid van zijn volk, van zijn mensen. Het is net alsof het ook heel vertraagd verteld wordt, hoofdstuk 10. En dan aan het eind van hoofdstuk 11 gaat het weer verder. Om op die manier heel langzaam te laten zien. Zo gaat de eeuwige zijn eigen heiligdom verlaten. God zet een streep onder zijn eigen geschiedenis. Alleen, ja, een profeet heeft altijd nog iets meer, nog iets extra's. Want het profetische geeft altijd ook aan wat daarin gebeurt. De binnenkant. Ja, je kunt afscheid nemen, maar hoe? Ik moet haast denken aan dat gedicht. Ik geloof dat het van Adriaan Morjen is. Het gaat ook over een afscheid. Zul je voorzichtig zijn? Zul je voorzichtig zijn? Want ik weet dat je op reis gaat. Niet voor een lange tocht. Maar achter deze hoek ligt een hele wereld. En God gaat op reis. Maar voordat hij afscheid neemt, zegt hij nog iets tot zijn profeet. Hoor maar. Hoofdstuk 11. Dan staat er in vers 9. Ik zal u uit het midden doen uitgaan. En ik zal u overgeven in de hand der vreemden. En ik zal recht onder u doen. Gij zult door het zwaard vallen. In de landpalen van Israël zal ik u richten. En gij zult weten dat ik Adonai, dat ik de Heere ben. 11 vers 9. Ik doe u uitgaan uit haar midden. En ik zal u geven in de hand bejat Zarim van vreemden. En dat Zarim, ja, dat is ook echt buitenlanders. Mensen met andere goden. Zaar, dat is vreemd in de zin van bizar, maar ook afgodisch. En dan zal ik onder u Shefatim, gerichten maken. Dat zijn rechtzettingen. Het heeft dus wel een doel. Door alles heen heeft het een bedoeling. En dan door het zwaard zult gij vallen. Al gevul Yisrael eshpot etchem. Op het grondgebied van Israël zal ik u rechtzetten, richten. En gij zult bekennen wie datem ki ani Adonai. Oh, dat is ook iets wat als een refrein juist bij Ezechiël steeds weer terugkomt. En ze zullen bekennen dat ik de Heere ben. Het loopt als een rode draad. Dat is het doel. Dat ze zullen komen tot die kennis. Oh, door de diepte heen, om dan hem te kennen. Alles kwijt en dan kennen. Dat is uiteindelijk het gericht. Dat is de rechtzetting. Niet alleen maar weten, maar kennen. Dat is innerlijk weten. Weet je het van binnen? En dan gaat God toch nog iets zeggen tot Ezekiel. Ik heb nog wat voor je. Want het wordt wel heel aangrijpend. Want in 11 vers 13, het geschiedde nu als ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen viel ik neder op mijn aangezicht en riep met grote stem en zei, ach, Heere, Heere, zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? Ja, het zal maar gebeuren. Midden onder de profetie valt er een dood neer. Het geschiedde toen ik aan het profeteren was. Pelatjahu, ben Benaja, meet, hij stierf. En ik viel op mijn aangezicht, waar Ezak, en ik schreeuwde kol gadol met een grote stem. Ach, Heere, Heere, kala ata ose, zult gij een voleinding maken met de rest van Israël? Dan opeens is daar een gebed. De profeet wordt voorbidder. Profeten zijn ook bidders. Ja, want wat moet je doen als er midden onder je preek opeens de dood intreedt? En dan nog wel Pelatja, zijn naam betekent de Heere laat ontkomen. De ontkoming des Heeren. En dan gaat Ezekiel bidden. En dan vers 14, toen geschiedde het woord des Heeren tot mij. Krijgt hij antwoord op zijn gebed? Ja, hij krijgt ook nog antwoord. Vers 15, mensenkind. En daar moet je maar eens op letten, dat is ook weer iets wat... Ik geloof dat het 93 keer bij Ezekiel voorkomt, mensenkind. Ben Adam. Je kunt dus ook vertalen, zoon des mensen. Ben Adam. Begon met die Adam, die mens in de troon, Ezekiel, mensenzoon, zoon van Adam. Ook weer een woord met heel veel diepere lagen. Wat is het mensenkind, wat is de Ben Adam dat gij hem gedenkt? En nou komt het, vers 14. En dan vers 15, mensenkind, het zijn uw broeders. Uw broeders, en dan, het zijn de mannen van uw, ja, en hoe moet je dat vertalen? Geulatecha. Nou zegt God tot Ezekiel, het zijn jouw broeders. Met andere woorden, jij kunt je niet onttrekken aan dit volk. God zegt, ik ga weg. Ik ga afscheid nemen. Misschien nog even een laatste groet. Maar het kan ook zijn dat niemand merkt dat hij weggaat. Dat kan ook. Ze zijn allemaal zo druk bezig met hun godsdienst. Dat vertelt hoofdstuk 8 ook en hoofdstuk 11. Oh, ze waren zo druk met allerlei vormen van ritueel. Ze hebben het niet eens in de gaten. Dat God inmiddels al bij de kapstok is. En dat hij al bezig is zijn jas aan te trekken. Het ritueel gaat gewoon verder. God kan ongezien naar de garderobe gaan. En dan staat God al bij de deur. En hij zegt tegen Ezekiel, het zijn wel je broeders. En nog een keer, het zijn je broeders. En dan, het zijn de mannen van, ja, van wat? De Septuaginta zegt van je gevangenschap. Aichmalosia. Want het gaat over die ballingschap. En ik vond dat wel mooi, dat... Hier de concordante versie. van de Hebreeuwse Bijbel. Die zegt, your brothers, uw broeders, the man of your deportation, de mannen van uw deportatie. Maar dan zetten ze wel een voetnoot onderaan, in het Hebreeuws, redemption. Kijk, en nou is het punt, dat verschilt dus maar één letter. En dat is nu juist de sleutel van deze tekst. Want nou staat er dat geulatecha. Geulatecha. Het zijn de mannen van uw... En als je één letter eruit laat, die alef, dan staat er gelutecha. Dat is van uw ballingschap. Het zijn de mannen van uw ballingschap. Galut. Maar als die alef erin staat, dan is het het woord lossing. Goel, de losser. Geula, de lossing. Dus wat zegt de Hebreeuwse tekst eigenlijk? Het zijn de mannen van uw lossing. Oh, als je dat even op je laat inwerken. Dus wat betekent dat? Ezechiël, ik heb u aangesteld als Goel, als losser. Ik ben daar ooit op gekomen, jaren geleden. Ik was op zoek ergens in een bibliotheek. En er stond een bundel met opstellen. Edmond Jacob. En ik keek zo eens even in die bundel. En daar stond ook één opstel in van André Neher. Over dit gedeelte. Normaal zou je dat nooit vinden. Zat verstopt ergens in een verzamelbundel. En daar onder andere deze tekst. Het zijn de mannen van uw lossing. Ik geloof dat de NBG-vertaling dat helemaal wegvertaald heeft. Dan staat er zoiets als het zijn uw bloedverwanten of zo. Wat zei? Ja, maar daarvoor geloof ik, het huis Israëls.
Verwanten.
Ja, verwanten. Ja, maar dus dat verwanten, ja, dat is dan helemaal een vervlakte vertaling. Want er zit dus in dat punt van het lossen. En waar kom je dat weer tegen, dat geula, ja, dat woord wel niet, maar het motief. Ja, bij Boas, maar dan gaat Ezechiël verder. En dan moet je bedenken dat Ezechiël, we zeiden hij was de profeet van de geschiedenis. Nou, hij geeft drie keer een heel overzicht van de historie. Dat is hoofdstuk 16, hoofdstuk 20 en hoofdstuk 23. Drie keer pakt hij de hele geschiedenis. Hij zegt, ik zal eventjes wat les geven. Bijbelse geschiedenis. Ik zal je vertellen hoe het allemaal gegaan is. Hoe is het gekomen? Hoe is het geworden? Hoofdstuk 16, hoofdstuk 20, hoofdstuk 23. En dan in hoofdstuk 16... Daar krijg je een heel ontroerend beeld van de drie zusjes. Drie zusjes. Ik moet eraan denken dat ik ooit jaren geleden daar een keer over gesproken heb in Voorthuizen. En toen heb ik verteld over de drie zusters. Een poos daarna kreeg ik een ansichtkaart van iemand uit Australië. Die was er die dag bij geweest, bij die studie. Later was die voor een verblijf in Australië. En daar vond hij een ansichtkaart. En daar stond op, the three sisters. de drie zusters. Dat waren drie bergtoppen daar. En hij zette erachterop de drie zusters. Je begrijpt wel waarom. Want Ezechiël 16, dan zegt de profeet, kijk, er waren eens drie zussen. Jeruzalem, dat is één, Jerusalem. Samaria, Shimron, dat is nummer twee. En Sodom, zusje nummer drie. En dan wordt dat hele verhaal verteld, en dat kan ik nu niet allemaal in detail behandelen, maar dan eindigt het ermee in hoofdstuk 16, vers 54. Oh, dan gaat er iets gebeuren. Vers 53 lezen we alvast maar. Als ik haar gevangenen zal wederbrengen, namelijk de gevangenen van Sodom en haar dochteren, en de gevangenen van Samaria en haar dochteren, dan zal ik wederbrengen de gevangenen van uw gevangenis in het midden van hen, opdat gij uw schande draagt en te schande gemaakt wordt om al hetgeen gij gedaan hebt, als gij haar troosten zult. Oh, dan komt er een wederkeer, want het kan betekenen de gevangenis omwenden, maar het kan ook betekenen een terugkeer doen keren. En dan komen die zusjes. En dan zult gij haar, die zusjes, vrouwelijk meervoud, troosten. En dan vervolgt de tekst, vers 55, als uw zusters Sodom en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, mits schader Samaria en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, zult ook gij en uw dochteren wederkeren tot uw vorige staat. Want God gaat een verbond herstellen. Vers 60. Ik zal gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen van uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusteren, die groter zijn dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij, zult aannemen, want ik zal ze u geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Dan zit Jerusalem daar, en je moet je het eens even voorstellen, de zussen komen op bezoek. Oh, daar had je nou helemaal niet op gerekend. En er zijn ook soms zusjes waar je liever niet aan herinnerd wordt. Weet je wel, zwarte schaap in de familie. Ik moet denken aan dat gedicht van Louis Lehman. Het zwarte schaap staat in de sneeuw. Het staat er langer dan een eeuw. Oh, dat zwarte schaap, dat staat buiten. En als iemand je vraagt, hoeveel zussen heb je? Nou, dan zeg je, nou, daar praat ik liever niet over. Laat maar. Nee, daar wil ik liever niet over, niet aan herinnerd worden. Ja, maar, nee, ander onderwerp. Zie je ze nog wel eens, die zusjes? Nee, nooit. Ga je wel eens op bezoek? Nee, ook niet. Ja, maar dat trouwboekje van je vader en moeder, daar staan ze in. Ja, maar dat trouwboekje heb ik al lang ergens onder in een laadje geborgen. Dat laten we maar mooi zitten. En dan op een dag, dan wordt er gebeld. En dan staat die grote zus voor de deur, Samaria. En dan moet je toch wel even slikken. En dan zeg je, meid, waar ben je al die tijd geweest? Ja, ik was in ballingschap. Maar jij toch ook? Ja, zegt Jerusalem, ik ook. Waar ben jij geweest dan? Ja, wij zaten in Assur. Oh, wij zaten in Babylon. Dan waren we eigenlijk niet eens zo ver bij elkaar vandaan. En de volgende dag wordt er weer gebeld. En je loopt naar de deur en je denkt, wie kan dat nou wezen? En er staat een kleinzusje voor de deur. Sodom. En met enige aarzeling doe je de deur open. En je zegt, jij hier, dacht dat je eigenlijk al niet meer in leven was. Dode Zee, dat was het toch? Dode Zee. Ja. Allemaal zout. Zoveel zout dat je er kon drijven. Prachtig voor de toeristen, maar verder, daar hield het dan mee op. En nou sta je opeens hier voor de deur. En opeens denk je aan die woorden. En je zegt, ja, ik had eigenlijk de neiging om de deur dicht te doen. Maar toen dacht ik aan wat Ezechiël ooit heeft gesproken. Ik geloof dat je er toch maar in moet laten. Wil je binnenkomen? Misschien kan ik je troosten. Geula, opeens gaat dat woord Geula door je heen. En je denkt, ja, Ezechiël, die zei het al. Ze zullen terugkeren, staat er in dat 55ste vers. Uw zusters. En ze zullen terugkeren. Tashovna, dat werkwoord shuv. Ze zullen terugkeren, tashovna. Le katmatan. Oh, dat is een mooi woord. Dat doet weer denken aan dat katmon. Dus katma. Ze zullen terugkomen naar hun oerstaat. Naar hun oorspronkelijke toestand. Katma. Oh, dat is een schitterend woord. Oh, dat is een woord om te koesteren in je hart. Dus dat is wat Ezechiël mag vertellen aan de profeet, voorlopig aan de profeet. Want of er verder nog iemand is die het kan verstaan, dat is de vraag. Buber zegt zo mooi, ze keren zu ihrem voordeem. Ze keren naar hun voorheen. Naar hun voortijd. Want Katma, dat is ja, wat helemaal aan de voorkant was, de voorkant van de geschiedenis. De oertijd, de oorsprong. En kijk, en dat was nou dat artikel van Neher, dat ik toen zomaar vond ergens verborgen in die verzamelbundel. Want daar stond boven, als titel, Ezechiël, Redempteur de Sodom. Ezechiël, losser van Sodom. Ezechiël wordt de losser van Sodom. En dan zegt Neher, weet je wat dat nou betekent? Abraham heeft voor Sodom gebeden, hè? Genesis 18. En Abraham die hield op bij 10 tzadikim, 10 rechtvaardigen. En Neher zegt, toen was het klaar, de voorbeden van Abraham. Verder ging die niet. En dan gaat Abraham weer zijns weegs. En God gaat ook zijns weegs. En Lot wordt eruit gehaald. En Sodom wordt omgekeerd. En het was het einde van het gesprek. Einde van de dialoog. En dan gaan er eeuwen voorbij. En dan komt Ezechiël. En die pakt de draad op waar Abraham gebleven was. Waar het gebed van Abraham eindigde. Daar zegt God tegen Ezechiël. En nou jij, heb jij nog een gebed? Kun jij nog verder bidden dan Abraham? Kon niemand. Het was helemaal stilgevallen. En God zegt tegen Ezekiel, als jij nou eens verder bidt, zou het kunnen. Misschien zijn er geen 10. En dan moet je niet vergeten dat Ezekiel het vervolg was van Jeremia. En in Jeremia 5 staat, als er nou 1 tzaddik was in Jeruzalem, dan had hij de stad kunnen redden. 1. En dan loop je door de straten van Jeruzalem. En dan is er 1. 1 tzaddik. Want staat er dan, gij hebt uw tzaddik gezien. Uw rechtvaardige, die ene. En die ene rechtvaardige, die is de losser geworden. 1. Minimum, maar God werkt vaak vanuit een minimum. God zegt, als ik er 1 heb, dan krijg ik de hele wereld. En Ezekiel, hij staat daar en hij zegt, oh, mag ik ze lossen? Ja, zegt God, je mag Jeruzalem lossen, dat is 1. Maar dan moet je die andere zusjes ook lossen. Samaria, wil je die ook nemen? Ja, zegt Ezekiel. Maar dan moet je Sodom ook lossen. Wil je die er ook bij nemen? Nou, zegt Ezekiel, zal ik ook doen. Als u het geeft, zal ik het doen. Nou, zegt God, dan geef ik het jou. En dan wordt het gebed van Abraham voortgezet. Dus boven Ezekiel 16, maar dat begint eigenlijk al in hoofdstuk 11, zou je kunnen zetten. Voortgezet bidden. Bidden wordt vervolgd. Ook al zitten er dan eeuwen tussen. Maar God kan over de tijden heen gaan. En dat wiel kan over de tijden heen weer gaan draaien. En die klok kan over de tijden heen weer gaan lopen. Heb je wel eens een stilstaande klok? En dan denk je, nou, wij hebben ook zo'n klok. Nog heel mooi, antiek, en dan laat je maken en bij die klokkenmaker loopt hij. En dan staat hij bij ons en dan staat hij weer stil. Denk je, waar ligt dat nou aan? En dan denk je, oh, die klok van de tijd. Bij Abraham was die gaan lopen en toen stond hij weer stil. En misschien hebben die mensen af en toe gekeken en gezegd, die klok gaat nooit meer lopen. Oh, dat zeggen ze vandaag de dag toch ook wel. Die klok van God, die loopt niet meer. Die tijd blijft stilstaan. En dan staat die klok in die kamer van Ezekiel en die begint weer te lopen. Omdat die grote klokkenmaker erbij geweest is. Kijk, dat is het dan. En dan ga je terug naar die katmataan, naar die oorspronkelijke toestand. God zegt, we kunnen de klok ook weer terug laten lopen. Kan ook. En dan kom je terug bij het begin. Ja, nou ga ik nog even naar... Ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen te vertellen. Je kunt ook niet alles in 1 dag doen. Zou Ezekiel ook nooit goed gevonden hebben. Hij heeft er tenslotte jaren mee geworsteld. Het zou een belediging zijn om Ezekiel in 1 dag te behandelen. Maar er is een heel bijzonder gedeelte. En van de week kwam ik daar nog weer eens even weer in terecht. Ezekiel 28. Hoofdstuk 28, en dan gaat het over de vorst van Tyrus, het 11e vers. Wijders, zegt de Statenbijbel zo mooi, geschiedde het woord des Heren tot mij aldus, zeggende, mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus, en zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere, die koning van Tyrus. Daar wordt een speciaal lied aan gewijd. Ja, niet zomaar een lied, maar een kina. En dat woord Shekina, dat wordt dan meestal vertaald met klaaglied. Maar een kina is eigenlijk een dodenklacht. Dat zing je als iemand gestorven is. Een soort rouwdienst. Het is net alsof God tegen Ezekiel zegt, wil jij de rouwdienst doen voor de koning van Tyrus? Is die al overleden dan? Nou, doe jij de rouwdienst maar. Een kina. Dodenklacht. Nu is dit natuurlijk een heel beroemd gedeelte. Ezekiel 28. De val van Lucifer. Ja, wie is dat nu? Nou, denk ik dat het niet eens zo... Ja, het is wel interessant. Maar het meest interessante is nog niet eens, gaat dit nu over Lucifer of gaat dit over Adam? Of gaat dit over die oermens, die Adam? Alleen, ja, er staat wel een heel bijzondere uitdrukking. En daar wil ik eigenlijk naartoe. Moet je maar kijken, vers 12. Ben Adam, zoon des mensen, Sakina. Een dodenklacht aanheffen over de koning van Tsoor, van Tyrus. Tsoor, dat is eigenlijk rots. Tyrus, dat betekent rots. En gij zult tot hem zeggen, ko amar Adonai Elohim, ata gotem toch niet. En ja, hoe vertaal je dat nou? Dat is een heel wonderlijke uitdrukking. Ja, gotem. En dan dat woord toch niet. Nou, daar hebben ze al heel veel over gepuzzeld, hoe je dat nu moet vertalen. Er zijn zelfs commentaren die het gewoon maar onvertaald laten. Gotem, dat hangt samen met zegel. Of verzegelen. Als je het leest als gotem, dan is het een participium. Dan is het degene die verzegelt. Ja, degene die verzegelt. En dan moet je bedenken, kijk, dat God op een gegeven moment een plan heeft. En dan zegt God tegen die gestalte, ik laat het nu maar even open. Jij krijgt de opdracht om dat plan van mij te verzegelen. Dus dan ben je een soort secretaris die de plannen moet bewaren. Een soort behoeder, verzegelaar. Oh, dat is een heel bijzondere opdracht. Tot Daniël wordt ook gezegd, nou moet je het boek verzegelen. Tot de eindtijd. En Johannes in het boek Openbaring in hoofdstuk 10, dan zegt God ook, Johannes wil wat opschrijven. En God zegt, schrijf het niet op. Moet je bewaren. Ja, maar ik zou het zo kunnen vertellen aan de mensen. Je houdt je mond. Het wordt verzegeld. En dan krijg je een boek dat verzegeld is. Openbaring 5 met 7 zegelen. Wie is waardig de boekrol te openen? Nou, dus hier heb je de gotem, de verzegelaar. Soms wordt het woord ook gelezen als gotam. Gotam, dan is het zegel. Het zegel. Dan ben je dat dus. Dan ben je het zegel dat het moet bewaren. Maar nou gaan we nog één stap verder. Want het gaat hier over een gerub. Uit het vervolg blijkt dat. Een gerub, een beschuttende gerub. En die wandelt daar tussen de vlammende stenen. Het is weer een paradijsverhaal. Volmaakt van gestalte. Volmaakt van wijsheid. De Septuaginta zegt ook een afzegel, aposfragisma. En een Stephanos kalous, een krans van schoonheid. En daar staat ook het woord paradijs. In het paradijs van God. Paradijsos. Ah, die wandelt daar in de hof. En die moet verzegelen. Of hij moet een zegel zijn. Want God zegt, ik heb een plan. En jij moet erop passen. Maar nou dat tweede woord. Dat woord toch niet. Ja, dat is wel zo'n bijzonder woord. Komt 2 keer voor in de hele Hebreeuwse Bijbel. 2 keer. Dat is niet veel. 2 keer in al die Hebreeuwse boeken. En die 2 keer, die staan allebei bij Ezechiël. Kijk, en dan wordt het helemaal spannend. Dus het is bij uitstek een Ezechiël-woord. Nou, de woordstam waar het vandaan komt, dat is Tagan. En dat Tagan komt van het Akkadische, Takanu. En dat betekent eigenlijk in orde komen. In orde komen. Er is ook een woord taknu, dat betekent zorgvuldig bereid. Dus het is in orde brengen, in orde komen, in orde zijn. Daar komen heel wat woorden vandaan, ook in het modern Hebreeuws. Ik heb hier een heel rijtje, te veel om allemaal op te noemen, maar allerlei woorden die betekenen planning, programmeren. Dat is het ook in het modern Hebreeuws, programmering. Dus met dat woord tagan kun je zelfs het computertijdperk in. Plannen, programmeren. Oh, maar nou dat toch niet. Komt dus 2 keer voor. En dat betekent eigenlijk proportie. Plan of patroon. Een pattern. Een patroon. Naar uw volmaakt patroon. Oh, dat is. Het kan ook betekenen schets. Draft. Een schets maken. Kijk, net als een architect. Die maakt eerst een schets. En als die architect bezig is. En dan straks dan gaat hij naar die aannemer. Maar dan heeft hij het patroon al klaar. En hij weet al, in zijn geest ziet hij dat hele gebouw al voor zich. Je kunt je toch niet voorstellen dat zo'n man als Berlage, dat hij naar een aannemer ging en dat hij zei, nou ja, doe maar wat. Weet u hoe het moet worden? Ja, dat weet ik ook niet. En dan, nou, hier heb je een stapel stenen. Ga maar aan de gang. We kijken wel wat eruit komt. Kijk, dat hadden ze wel bij dat gouden kalf. Toen gooiden ze al dat goud in het vuur. En dit kalf kwam eruit. Ja. Wist je ook niet van tevoren, maar ja, er kwam een kalf uit. Je weet nooit wat eruit komt. Maar als de grote architect, de architectoon gaat werken. Oh, die weet van tevoren wat eruit komt. Die heeft een blauwdruk, die heeft een bouwplan. Dat is mooi. Dus dat woord toch niet. Dat is bouwplan. Dat is bestek. Dat vast gebouw van uw gunst bewijzen. Dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89. Dus dat is patroon. Inrichting. Je hebt ook het woord teguna. Komt ook bij Ezechiël voor. Al die verwante woorden. Ook het woord. Dat woord teguna. Dat is. Inrichting. Arrangement. in 43:11. En ook het woord togen, dat is vastgestelde maat of maateenheid in 45:11. Nou, dus al die woorden komen daarvoor bij Ezechiël. Het lijkt wel alsof hij daar een voorkeur voor heeft. Ja, ergens heeft het ook nog wel weer verwantschap met hegien, toebereiden. Dat is dan de hefiel van koen. En dit is dan tagan, dus het is wel dezelfde oorsprong. Dus tagan, je zou zeggen, daar zit die kaf en die noen in. En dan nog de taaf ervoor, de letter van de finale. Dus het is toebereiden voor de finale. Het is uiteindelijk toebereiden. Maar, nou staat er dus van die Gerub, die Adam, die oermens, of die oergestalte, hij is de goteem toch niet. Dus dat wil zeggen, hij is de verzegelaar van het bouwplan. God zegt, ik geef jou mijn bouwplan. Jij mag dat plan bewaren en bewaken. Verzegelen tot de tijd dat het in vervulling gaat. Nou, dat kun je helemaal terugvinden in Adam. Adam, God zegt, ik geef jou die hof. Loop daar maar en bewaar mijn plan. Wees er zuinig op. Wees als een behoeder van mijn volmaakte bestek. Maar dan staat er in het vervolg van Ezechiël 28, door uw uitgebreide handel en uw hoogmoed. Oh, toen ging het mis. Dat is natuurlijk aan de ene kant het beeld van Tyrus, handelstad. Maar dat is ook het beeld van Adam, die transacties gaat doen met de tegenpartij, om er beter van te worden. En de 17e eeuwse theoloog Coxeus, die zei Adam was een koopman. Adam als koopman. Maar dus, oh, dan zie je dat gebeuren. Hij was het. Dat was zijn opdracht. Volmaakt van gestalte. Groot in wijsheid. Maar de wijsheid kwijtgeraakt. De Statenvertaling zegt zo mooi, verzegelaar van de som. De som. Het kapitaal. De toch niet. Dat was Gods kapitaal. Daar moest hij op passen. Buber zegt het ook heel mooi, die zegt, hij was absiegel des oermaases. Vind ik ook altijd heel mooi. Absiegel, dus een afdruk van de oermaat. Afdruk van de oermaat. Oh, dan denk je al heel even aan dat begin van Hebreeën, Hebreeën 1. Hij was de afdruk van Gods wezen. Afdruk van Gods wezen. Karakter staat er dan. Het karakter van Gods wezen, karakter. Want karakter, dat is eigenlijk iets met krassen. Hè? Krassen. Dan maak je een afdruk. En dan apaugasma, afstraling van zijn heerlijkheid. Dus daar wordt de lijn zo doorgetrokken in Ezechiël 28, Hebreeën 1. Maar nou dat model, hè? Model, je kunt toch niet vertalen met model, met bouwplan. Maar het komt twee keer voor bij Ezechiël. Nou moet je natuurlijk ook weten wat de tweede tekst is. Anders kun je niet naar huis. Nee, al wordt het 100 keer 3 uur, maar dan kun je niet naar huis. Dan kom je thuis en dan zeg je ja. Dat woord toch niet staat 2 keer bij Ezechiël. Oh, waar dan? Ja, we hebben maar 1 tekst gekregen. Kan nooit. Gaat niet goed. Doe je vannacht geen oog dicht. Nou, maar de tweede tekst, waar komt het dan nog meer voor? Ezechiël 43. Dat is de tweede. Maar dan zie ik ook meteen een verband tussen die twee teksten. Want Ezechiël 43. Oh, dan komen we bij die herstelde tempel. God zegt, ga nog weer een huis bouwen. Ezechiël, je krijgt het bouwplan. 9 hoofdstukken lang. En dan hoofdstuk 43. Weet je dat hoofdstuk 43 het antwoord is op hoofdstuk 11? Mooi onthouden. Want in hoofdstuk 11 neemt God afscheid. En in hoofdstuk 43 komt hij terug. Hij komt terug naar Jeruzalem. Hoor maar, hoofdstuk 43. Want wat staat er dan in 43, vers 1? Toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. Dat stond in hoofdstuk 10 en 11 ook. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem als het geruis van vele wateren. Oh, dat stond ook in hoofdstuk 1. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. Zie je, als hij komt, dan staat er niet en de aarde werd verwoest, maar de aarde werd verlicht. Oh, dan wordt de hele aarde verlicht. Ja, het kan ook zijn het land, maar het is ook de aarde. En dan ziet hij weer dezelfde gezichten, vers 3. Als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Kebar. En bij terug bij de aanvang. En de heerlijkheid des Heren kwam in het huis, door de weg der poort, die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. En dan zegt God, mensenzoon, dit is de plaats van mijn troon. En ze zullen mijn naam niet meer ontheiligen. Hier zal ik wonen, in eeuwigheid, leolam. En nou komt het vers 10. Gij, mensenkind, wijs aan het huis van Israël dit huis. Ja, dat moet je wel even lezen in de oorspronkelijke tekst. Want wat staat er dus? 43 vers 10. Dat is een prachtige tekst. Gij, mensenkind, hageet, meld. Dat is melden. Higiet, dat is letterlijk hoog doen opreizen. Et beet Yisrael et habayit. Dat is een wonderlijke constructie, want dat is een zin met twee leidende voorwerpen. Twee accusativi. Meld het huis van Israël het huis. Wie is nou het huis? Het huis is de tempel. Ja, maar het huis is ook het huis van Israël. Meld het huis van Israël het huis. En als ze dan dat huis gaan zien, dan worden ze schaamrood. En dan staat er verder in dat tiende vers, en laat ze het bestek afmeten. Umadedu, en ze zullen meten het toch niet. Daar staat datzelfde woord. Ze zullen meten het bouwplan. De schets, oh, dat patroon, dat moeten ze meten. Dus dat model uit hoofdstuk 28, want die vorst daar in Ezechiël 28, die heeft gefaald. Hij moest het model verzegelen en hij heeft het verspeeld. Is het nou kwijt? Ja, zegt iedereen, nou is het kwijt. En dan zegt God, nou ga ik het teruggeven. Ezechiël 43. Komt het model weer terug. Daarom die tweede tekst. Met datzelfde woord. Laat ze het model nameten. En dan. Oh, dan wordt dat verder uitgewerkt. In het 11e vers. Maak het hun bekend. Schrijf voor hun ogen. De vorming van het huis, de structuur en zijn ordening, zijn uitgangen en zijn toegangen, als een vorming, als een inzettingen, als een vormen, als een aanwijzingen, dat ze de vorming en al zijn inzettingen bewaren, dat ze die doen. Dit is de Torah van het huis. op het hoofd van de berg, al het gebied rondom zal heilig der heiligen zijn. Ja, dit is de Torah van het huis. Ik vond dat zo mooi. Ik heb ooit een heel klein artikel gevonden in een blad Vox Theologica in 1966. Daar was ik toen op geabonneerd. Daar stond een klein stukje in, Dr. Anders H. van Praag, over Ezechiël 43, vers 10 en 11. Nou, daar begon het voor mij. Gij zoon van Adam, in de profeet als enkeling, wordt hier de hele gemeenschap aangesproken. En tot deze mens wordt gezegd, Haggeet, meld. Dat is Haggadah. Dat woord komt daar vandaan, Haggadah. Dat is ontsluieren van raadsels en van dromen. En dan met twee accusativi, huis van Israël en huis. Die moeten aan elkaar identiek worden. Dan wordt het huis van Israël de tempel. Net als wat Paulus zegt, de tempel zijt gij. Het huis Israël is de voortzetting der geslachten, het verder bouwen. Kijk naar het huis. Schaam je dan. En als ze zich schamen, maak hun dan het programma bekend, toch niet? En schrijf het voor hun ogen. Want dat is de opdracht. Zo wordt als het ware zichtbaar gemaakt de relatie van God tot de wereld, de relatie van God tot de mens en de relatie van de mens tot de wereld. Dat is het visioen. Met het getal 500, dat verwijst naar 10 en 50. 10 de schepping, de 10 woorden en 50 het verbond en het jubeljaar. De code, de mate van de nieuwe schepping. Oh, nou daar zit nog zoveel in, we gaan afronden, maar mensen, oh kijk, dat is dan, hè? Dat twee keer toch niet, twee keer model. En als de eerste verzegelaar faalt, dan zegt God, dan zal ik een tweede model geven. Als de eerste architect het laat afweten, Adam, dan zegt God, dan zal ik een tweede architect geven, Ezechiël. Hier heb je het bouwplan. Nog één tekst tot slot. Ik vond het heel mooi, daar was ik gisteren ook even wat mee bezig, dat eigenlijk datzelfde woord bij Paulus weer terugkomt. Bij Paulus. Ja, bij Efeze, daar heb je het ook. En ook, even kijken, ik had een vers uit Timotheus. Even kijken, 2 Timotheus was het. Ik had het nagekeken, daar gaan we mee eindigen dan. In de twee Hebreeuwse Nieuwe Testamenten, Berit Gadasha. 2 Timotheus 1, vers 13. Teguna, zegt Frans Delitzsch dan. Teguna. Neem als houd vast aan dat voorbeeld. 2 Timotheus 1, vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Houd dat vast. Voorbeeld. En dat woord voorbeeld, de Hebreeuwse vertaling zegt daar teguna, het model van de gezonde woorden. Dus Paulus zegt in feite, ga nou terug naar dat model. Houd dat model van die gezonde woorden vast. Moester, zegt nog, meen ik, ja, A.E. nog, die heeft dat moester der gezonde woorden. Dus het monster, ja, wij zeggen ook het monster, het voorbeeld, ja. Dus dat model, paradigma zou je zeggen. Dat oerbeeld, de guna. En die andere, Vloeser, die heeft dat ook. een verwante term. Die zegt 2 Timotheus 1 vers 13. Tegonet. Tegonet. Dus een woord dat daar ook heel veel op lijkt. Tegona, maar dan tegonet. En dan denk je, kijk, dat is het. Dus als het model is kwijtgeraakt en afgebroken, weggeraakt, oh, dan zegt God, maar we zoeken het weer op. Dat is het geheim van Ezechiël. En dan komt daar een nieuwe tempel en een nieuwe stad. En weet je wat de laatste tekst is van Ezechiël? En de naam van de stad zal zijn Adonai Shama. De Heere is aldaar. Daarmee eindigt Ezechiël. We willen u danken, Heere onze God, wat is dat groots, wat is dat kostbaar, dat we vandaag iets mochten zien. We mochten een heel klein beetje ingewijd worden in de woorden van die oude profeet van u. Hij was uw tolk in een heel zware tijd. Het was niet makkelijk. Het was heel donker. En zomaar in één slag zijn vrouw overleden. Ezechiël 24. En hij mocht niet huilen. 'S Morgens was ze er nog. En 's avonds was ze er niet meer. Wat gaat er door een profetenhart heen? Maar zo hebt u ook gehuild over uw stad, Jeruzalem. 'S Morgens was ze er nog. En 's avonds was ze weg. En dan zeggen de oude Joodse wijzen, gij hebt 2 tranen gehuild en die zijn gevallen in de oceaan. Maar wie heeft het gehoord? Heere, laat dit woord mogen doorwerken in onze harten. Het is toch ook het evangelie. Het is ook de troost van het profetische woord dat zeer vast is. En dat profetische woord, dat gaat door totdat de cirkel rond is. Maar geef dat we mogen zijn bij die binnenste cirkel. Bij die mensen in wie gij iets kunt leggen van uw model, van uw bouwplan. Zalig zijn zij die het bouwplan mogen ontvangen en die het verzegelen in hun hart. Die het koesteren en bewaren. Wees ons zo nabij. Wil gij troosten waar het moeilijk is? Wil gij opbeuren wat ter neergeslagen is? En dat er een volk mag wezen dat bij u thuiskomt. Maar dat het ook zal gaan tot de einden der aarde. Totdat gij zult zijn, alles in allen. Amen.